Goed, broeders en zusters, we gaan weer naar Romeinen 9. En we gaan nu echt naar Romeinen 9. Vanmorgen, dat heeft u wel meegekregen, hebben we stilgestaan bij het wat grotere gedeelte, Romeinen 9, 10 en 11. We hebben onderzocht wat daar het thema is van de apostel Paulus. En we hebben het ook gezien hoe we Romeinen 9, 10 en 11 moeten plaatsen in het grotere geheel van heel de Romeinenbrief. We hebben gezien dat het thema van Romeinen, de rechtvaardige zal uit geloof leven, ook het thema is van 9, 10 en 11. Maar dat de apostel Paulus nu terugkeert tot het thema wat hij al had in Romeinen hoofdstuk 3. Waar hij al aanstipte wat het nut is van de besnijdenis, wat het voorrecht is van de Jood. En dat hij er toch enorm veel hartzeer ervan maakt dat Israël als volk maar niet tot geloof en bekering komt in hun Messias, de Heer Jezus Christus. En dat eigenlijk zijn dienst niet het resultaat heeft wat hij, waarnaar hij zo verlangde en zo op hoopte. Romeinen 19 en 11 is eigenlijk niet zo'n moeilijk gedeelte, als je het hele gedeelte maar blijft lezen in de tijd van de handelingen en je dus echt gaat lezen met een dispensationele bril op en dat je het niet gaat plaatsen in de dagen van vandaag, want dan raak je met sommige teksten verward. En in de theologie zie je ook soms in de uitleg in de theologie dat men verward is geraakt in hun denken en dat ze de uitvluchten hebben gevonden door af en toe op sommige teksten hele leerstukken te baseren die aan ons wel bekend zijn als de leer van de uitverkiezing of aan de andere kant weer de leer over de vrije wil en dergelijke. Maar goed, deze middag hoeven we ons daar nog niet mee te gaan bezighouden. We gaan vanmorgen, tenminste vanmiddag, een voorzetting maken op vanmorgen en we gaan alleen maar stilstaan bij het begin. Ik ga tekst voor tekst proberen Romeinen 19 en 11 in de toekomst helemaal te behandelen. Vanmiddag gaan we dus stilstaan bij Romeinen 9, vers 1. En ik lees u eerst dan de eerste drie versjes. Romeinen 9, vers 1, waar Paulus zegt: ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Ja, Paulus die realiseert zich dat bij de vervulling van zijn opdracht als apostel, en daar zat nog natuurlijk een belangrijk optreden bij onder de heidenen, hij wordt niet voor niets genoemd, en zo noemt hij zichzelf ook, de apostel der heidenen, maar we weten wel waarom hij een apostel der heidenen in de handelingentijd was, en dat hij ook een apostel was om naar koningen te gaan, wat hij ook daadwerkelijk in de handelingen heeft gedaan. Zijn en Gods uiteindelijk doel was het bereiken van de kinderen Israëls, en we hebben ook in Handelingen 9 vers 15 en 16 kunnen lezen dat ook daadwerkelijk zijn opdracht was. Maar Paulus realiseert zich, hij beseft dat als je zo kijkt, in de dagen van dat Romeinen 9 geschreven werd door hem, als je zo kijkt naar de vervulling van de opdracht van deze apostel, dat hij de indruk zou wekken alsof het lot van zijn eigen volk hem niets kan schelen. Je zou denken, die indruk wekt die. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar hij zou natuurlijk best vals beschuldigd kunnen worden dat hij wel erg onverschillig is ten opzichte van zijn eigen volk. Daarom begint dit gedeelte, wat dus handelt eigenlijk met de val en de verharding die in die dag gedeeltelijk was en die uiteindelijk zou uitlopen op een tijdelijke, volledige terzijde zetting van het volk van Israël, dat ze terecht zouden komen van een Ami-status, mijn volk, in een status Lo-Ami, niet mijn volk, begint hij dat gedeelte met het afleggen hier van een verklaring. En dat doet hij met hele krachtige woorden. Lees maar vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Het is een soort drievoudige getuigenis. Hij legt hier een juridische eed af. Het is een eed die hij aflegt. Als hij dan zijn diepste gevoelens en zijn grote bezorgdheid over zijn volk onder woorden gaat brengen. Zie je dus een drievoudige onderstreping. Ik spreek de waarheid. Ik lieg niet. Mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Een drievoudig getuigenis. En wat is dan de inhoud van dat getuigenis? Vers 2. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer, want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Natuurlijk wenst de apostel Paulus dat niet. Nee, maar hij zou dit wensen indien dat toegestaan zou zijn. Daarom zou ik wel willen wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees, mijn volksgenoten. Ja, ditzelfde merken wij ook op, niet alleen bij Paulus, maar vroeger ook bij Mozes in Exodus 32. U weet wel dat Israël, nadat ze verlost werden uit Egypteland en terechtkwamen in de woestijn, dat je dan helaas dat hoofdstuk krijgt, Exodus 31 en 32, waarin je ontdekt dat zij dansen rondom een gouden kalf. En dat vind je in Exodus 32. En als dan Mozes van de berg weer terugkomt en dit allemaal zo ziet, dan beseft hij dat ze een grote zonde hebben gedaan. En zo begint ook vers 30, laten we daar maar vanaf lezen. Exodus 32, vers 30. De volgende dag zeide Mozes tot het volk: gij hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik opklimmen tot de Heer, en misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken. Toen keerde Mozes tot de Heer terug en zeide: ach, dit volk heeft een grote zonde begaan. Want ze hebben zich een gouden god gemaakt, ja, een gouden kalf. Maar nu, vergeef toch hun zonde. En zo niet, delg mij dan uit het boek dat gij geschreven hebt. Zo gaat het hem aan zijn hart. Delg mij uit uw boek. Uit het boek des levens. Dat stelt hij voor. Hij heeft ook enorm veel hartzeer. Net als Paulus. Paulus zegt ook: ik zou wel wensen van Christus verbannen te zijn. Ten behoeve van. En dat is bij Mozes ook zo. Jezelf opofferen voor de ander. Dat is liefde van God. Dat is liefde van Christus. Wat je dan terugvindt in het hart van de mens. Bij Paulus. En ook bij Mozes. Ik mag wel een voorbeeld aannemen hoor. Bent u ook zo bezorgd over uw verwanten. Naar het vlees. Ben ik zo bezorgd naar mijn verwanten. Van het vlees. Want ik heb familie. U ook. Geloven uw broers en zussen allemaal in Jezus Christus als de Heiland? Omarmen ze allemaal de verborgenheid die u kent? Kennen ze uw voorrechten, uw privileges? Uit liefde spreekt u er dan met hen wel eens over? Als God als ware u de gelegenheid geeft om daarvan te getuigen, doen we dat? En hebben we de hartzeer van? Buigen we onze knieën? Gaan we naar de Heer toe en zeggen: durven we niet te zeggen, hè, de Heer? Delg mij maar uit uw boek. Voor hen. Dat is liefde. Mogen we een voorbeeld aannemen of we onze broers en zusters, onze verwanten naar het vlees, zo lief hebben als Paulus, zo lief hebben als Mozes. En als de liefde Gods werkelijk in ons hart is, en het werkelijk in ons gaat werken en gaat leven, ja, dan komen we hiertoe. Onder Gods genade, want daar zit niks van eigen werken in. Maar het is aan de liefde van Christus die je dringt. En dat dringt Paulus en dat dringt hier ook Mozes. Tot Geweldige uitspraken waar God zich enorm over verheugt. Hij gaat er helemaal niet op in hoor. Want het staat in vers 33. Maar de Heere zei tot Mozes, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen. Maar ga nu heen, leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar ten dagen van mijn bezoeking zal ik aan hen hun zonde bezoeken. Ja, met God valt niet te spotten. En God bezocht het ook hoor. Hun lichamen uiteindelijk, want het ongeloof zette zich voort. Niet alleen hier bij de dans om die gouden kalf, maar ze wilden ook het land Kanaan niet in. En hun lichamen vielen allemaal als lijken in de woestijn. Ja, hij bezocht ze. En hij ging, dat zie je wel, de relatie met de Heere is hier verbruikt. Hij zendt een engel. En die gaat voor hen uit. De Heere niet meer. Nou, je kan het verbruiken hoor, in je leven. Door zo'n ongeloof te uiten, naar buiten te brengen. Dat de Heere als het ware niet meer in directe omgang met je wil. Dat is triest. Maar goed, het is natuurlijk ook in een Griekse, hoe zeg je dat, grammaticale zin gezegd, Romeinen 9 vers 3, wat ik zou wel wensen van Christus verbannen te zijn, uit het Grieks blijkt helemaal dat het eigenlijk onmogelijk is, kan natuurlijk niet, ik zou wel wensen, zo is het ook vertaald. En terecht hebben sommige vertalers dan daar kritiek op. Die zeggen, ja, zo kan je niet helemaal vertalen. Nee, zo kan je het ook niet helemaal vertalen. Ja, soms hebben talen wel eens mogelijkheden die wij in onze taal niet zo hebben. Daarom is het best wel een redelijke vertaling. Maar het woordje wel bijvoorbeeld staat niet in de grondtekst enzovoort. Maar het geeft ook aan, Grieks, dat Paulus wist dat dat natuurlijk niet kan. Maar als het zou kunnen... Als het zou kunnen, stel dat die mogelijkheid wel zou bestaan, ja, dan zou het zelfs voor hem mogen. Graag zelfs, als zijn verwant naar het vlees, de Heer Jezus Christus, zouden omarmen en leren kennen als hun Messias. Nou volgt natuurlijk de privileges van het volk. Romeinen 9 vanaf vers 4, immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid. En de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Hunner zijn de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles God, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ja, dat verdriet van de apostel Paulus ten aanzien van zijn verwant naar het vlees, wordt natuurlijk ook wel kenbaar, en wordt ook uitgedrukt hier, in van welk een hoogte... ze gevallen zijn. Als je ziet hier naar de geweldige optelsom van de dispensationele voorrechten en privileges die het volk Israël kende, dan ontdek je ook dat het volk Israël dus ver boven alle andere volken van deze aarde gezet is, geplaatst is in die dagen. Het is een duizelwekkende hoogte waar Israël zich op bevindt door genade. Maar ze vallen van die hoogte af. Ze raken die hoogte kwijt. Ja, voor we bij die privileges afzonderlijk stilstaan, hè, die hier allemaal worden opgesomd vanaf vers 4 tot en met vers 5, is het wel goed te ontdekken dat die privileges eigenlijk onderling paren zijn. Paren zijn. Vijf paren zijn. Twee horen er steeds bij elkaar. En als ik begin over paren, dan weet u gelijk wat ik bedoel. Dan weet u ook wel, denk ik, dat ik altijd ga roepen, de eerste hoort bij de laatste. En de tweede hoort bij de voorlaatste. En zo maar door. Ja, als je dat gaat vergelijken met elkaar, vers 4 en vers 5, en je moet eigenlijk nog een klein stukje van vers 3 daarbij nemen. Want het begint dan, aan het eind van vers 3, ten behoeve van mijn broeders, en dan gaat hij opsommen, want daar begint de opsomming, niet bij vers 4, zij zijn Israëlieten, dat is de tweede al wat hij noemt, nee, het begint al in vers 3b, mijn verwanten naar het vlees. Komt dat vlees terug naar het vlees? Mijn verwanten naar het vlees. Wat staat er tegenover? Rechtstreeks. Nou, helemaal eind vers 5. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Naar het vlees, de Christus. En vier terug naar het vlees. Zowel de verwanten als de Christus, hè, die vormen dus een paar. Het tweede paar is, zij zijn, vers 4, Israëlieten. Ja, die horen bij wat het voorlaatst is gesteld, hunner zijn de vaderen. Dus de Israëlieten, die horen bij die vader, net zoals Christus bij die verwanten behoort. Christus is hun verwant. En ze worden Israëlieten genoemd. Zij zijn Israëlieten. En waarom zijn ze Israëlieten? Omdat ze van de vaderen afstammen. En wie zijn die vaderen? Abraham, Isaac en Jacob. En als ze daar niet van af zouden stammen, zouden ze nooit Israëlieten genoemd worden. Dan het volgende paar, het derde paar. Dat er staat, hunner is de aanneming, hè, tot zonen. Dat hoort daarbij, de belofte. Ja, bij de adoptie, want er staat eigenlijk, hè, die aanneming is het woord adoptie, tot het zoonschap, dat kent u wel. Zijn geadopteerd als een zoon, hunner is de aanneming tot zonen, wat hoort er bij beloften? Maar wat zit er aan een adoptie vast in de Bijbel? Ja, in de Bijbel is dat eigenlijk een adoptiewet treedt dan in werking. En wat treedt dan in werking? Ja, dat een erfgenaam wordt benoemd. Er zit een erfdeel aan vast. En Israël heeft beloften. Beloften ten aanzien van een erfdeel. Beloften ten aanzien van een land. Een land Kanaan. Beloften ten aanzien van een stad. De stad Jeruzalem. Dat zijn die beloften. Dus aan die aannemer tot zoon zit vast, hè, de belofte. Dat vormt ook weer een paar. Dan het vierde paar is, als je af gaat pellen, hè, vers 4 en 5, kom je bij de heerlijkheid. En wat staat er dan tegenover? De eredienst. De heerlijkheid en de eredienst. Horen die bij elkaar? Ja, wis en waarachtig. Maar wat is de heerlijkheid dan? De heerlijkheid Gods die ze zagen. Hoe konden ze dat dan zien? Nou, moesten ze naar de eredienst gaan. En waar werd de eredienst gehouden? Ja, in de tabernakel. En wat zag je boven de tabernakel? Gods heerlijkheid. In de vorm van de wolkolom. De Shechina. En dat is in feite de heerlijkheid. En de heerlijkheid in de eredienst, ja, die zitten aan elkaar vast. Ook weer een paar. En het laatste paar, het vijfde paar wat je hier vindt, dat is dan, staat in het midden, de verbonden en de wetgeving. Die twee horen bij elkaar. Ja, dat is Mogelwides. Die verbonden, die horen natuurlijk bij die wetgeving. Het oude verbond is tevens niet alleen een verbondsrelatie tussen Israël en de Here, maar het is ook tevens van Gods uit de wetgeving die aan Israël door Mozes gegeven werd. Goed, laten we eerst maar stilstaan bij het eerste paar. En het eerste paar is dus een paar wat zich vormt naar het vlees. He, naar het vlees verwanten met naar het vlees Christus. En je zou kunnen zeggen dat deze lijst ook van privileges, van voorrechten van Israël, wordt ingesloten met die zinsnede naar het vlees. Ik weet wel, het tweede gedeelte is vertaald wat het vlees betreft, maar in de grondtekst staat hetzelfde naar het vlees. Naar het vlees, ja, uit hen is naar het vlees de Christus. Zo kan je het ook vertalen, zo moet je het ook vertalen. Naar het vlees. Het zit ingesloten door die twee woorden, naar het vlees. En kijk je ook aards, met aardse ogen, naar het volk van Israël, dan zie je ook al deze voorrechten, wat ze hadden, naar het vlees. Ten opzichte van alle andere volken die er waren. Van Nederlanders kan dit niet worden gezegd. Ook niet van Belgen of Duitsers of wie dan ook. Of Chinezen. Nee, alleen van hen. Naar het vlees. Het is allemaal naar het vlees. Naar de aardse menselijke natuur. Naar hun afkomst. Ja, Paulus, dat moeten we niet vergeten. Hij is verwant aan hen. En hij is een Israëliet. En hij zegt bijvoorbeeld in 2 Korinthe 11. In 2 Korinthe 11. Vers 22. 2 Korinthe 11, vers 22. Israëlieten zijn zij. Ik ook. Ja, is die. Hij zegt nog zelfs wel meer. Hij zegt ervoor nog. Hebreeën zijn zij. Ik ook. Israëlieten zijn zij. Ik ook. Nageslacht van Abraham zijn zij. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Maar hij is een Israëliet. En het, die Israëlieten zijn dus zijn verwanten. We hebben vanmorgen al overdacht dat hij, omdat hij ook Israëliet is, en ook al ziet hij dan met leden ogen aan dat het volk Israël de Messias niet aanvaardt, en eigenlijk van de profetieën die in het Oude Testament te vinden zijn ten aanzien van die beloften die voor Israël allemaal golden, en ook al die voorrechten die hier worden opgesomd, kan je zeggen, ja, daar komt dus niks van terecht. Ja, want Gods woord gaat gewoon niet door. Gods voornemen is gewoon verijdeld. En Gods woord faalt. Nee, dat mag je conclusie niet zijn. Want hij zegt nee, in Romeinen 11. Kijk maar naar mijzelf, want ik ben toch ook een Israëliet. En geloofde ik dan zo erg? Nee. Romeinen 11 vers 1. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet. Uit het geslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Ik ben immers zelf een Israëliet. Israëlieten. Het is niet zo dat God zijn volk verstoten heeft. Dat is een verkeerde conclusie. Ook al zag hij dat die verharding al gedeeltelijk over Israël gekomen was. En steeds meer om zich heen greep. Ja, die uitdrukking, zij zijn Israëlieten. In vers 4. Zij zijn Israëlieten. Ja, dat is wel een hele bijzondere, want het werkwoord zijn wat hier gebruikt wordt, dat is een bijzonder woord, hoitines. Dat is een heel sterk woord, een hele sterke bekrachtiging, een hele sterke uitdrukking, dat zonder twijfel verheven is, zij zijn Israëlieten. Ja, kunnen wij dat nou vertalen met een Nederlands woord? Dat hebben we niet, dat kennen wij in onze taal niet. Maar er wordt een dikke streep onder gezet. Zij zijn het. Zij zijn het. Zij zijn Israëlieten. Ja, dat woord Israëlieten is natuurlijk wel een hele bijzondere naam. Een wonderlijke naam. Het staat hier ook als paar in combinatie met vers 4b. Hunner zijn de vaderen. En we weten wie die vaderen waren. Kijk, als ze die vaderen niet hadden gehad, hadden ze nooit Israëlieten genaamd kunnen worden. Ja, die vaders, hè, die vaderen, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob. Kom je daar de naam Israël tegen? Ja, eigenlijk niet, hè, als je zegt Abraham, Isaac en Jacob. Maar we weten één ding wel, waar komt de naam Israëlieten vandaan? Ja, die komt bij Jacob vandaan. Want Jacob, die heette wel Jacob, maar Jacob werd uiteindelijk een Israël. Daar komt die naam vandaan. En het geeft ook weer, en dat gaat hij in Romeinen 9 nog wel verduidelijken, als hij daarop in wil gaan, van wie behoren nou tot die categorie, dat je kan zeggen, zij zijn Israëlieten. Ja, dan moet je eigenlijk hetzelfde mee hebben gemaakt in je leven als Jacob. Want Jacob bleef geen Jacob. Jacob werd een Israël. En als je gaat afvragen, wie behoren dan tot die Israëlieten? Dat zijn alle mensen die ooit Jacob heten, weet ik wat, maar die nu genaamd mogen worden Israëliet. En die de naam Israël mogen dragen. Dan zie je wel uit de geschiedenis, als je gaat naar Genesis 32, dat Jacob Israël werd. Hoe geschiedde dat? Genesis 32. Vers 24. En dat is de worsteling, hè, van Jacob. Van de Jabok. Vers 24. Van Genesis 32. Genesis 32 vers 24. Daar staat. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Dat vroeg dus die man aan Jacob, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? Er werd gevraagd aan Jacob. En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Maar dan gaat Jacob ook naar zijn naam vragen, maar dat doet niet zoveel toe. Het gaat om dat Jacob zijn naam dan te kennen geeft, en dat hij een naamswijziging ondergaat, en dat hij, vers 28, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Ja, wat betekent Jacob? Jacob betekent een hielenlichter. Een hielenlichter. En wat betekent Israël? Ja, Israël betekent vorst van God. Vorst van God. Is Jacob nou een persoon waar je zo gauw mee zou weglopen? Dat je denkt, joh, dat is een man. Dat is een man. Nou, echt niet. En de Heer ook niet hoor. Een bijzondere uitspraak vinden we in Hosea. Hosea. Hosea hoofdstuk 12. Hosea. Hoofdstuk 12. Vanaf vers 3. Hosea 12, vers 3. En daar komt de hielenlichter naar boven. De Heere heeft een rechtsgeding met Juda. Waarom heeft de Heer een rechtsgeding met Juda? Hij gaat Jacob straffen voor zijn wandel. Na zijn daden zal hij hem vergelden. In de moederschoot bedroog hij zijn broeder. Hoe heette zijn broer? Esau. En bedroog hij Esau? Ja, wanneer bedroog hij Esau al? Deed hij dat pas met een bord linzensoep? Nou, echt niet. Dat deed hij al in de moederschoot. Dan begon hij al te schoppen en te doen. Ja, en bij de geboorte, wat was er toen aan de hand? Hoe bedroog hij in de moederschoot zijn broer? Ah, iemand weet het. Daar is die, hij is een echte hielenlichter, want bij de geboorte, wat deed Jacob? Hij kon het niet hebben, hè, dat Esau de eerstgeboren was, want hij pakte als klein babytje, ongeboren bijna, hè, pakte hij al Esau bij de hiel. En zo kwamen ze naar buiten. De hielenlichter. En heel het leven van Jacob, nou, gaat hij strijden met... Dan komt hij die man tegen. Wel een hele bijzondere man, hè? In Genesis 32, wat we gelezen hebben. Gaat hij ook op. In de moederschoot bedroog hij zijn broeder. En in zijn mannelijke kracht streed hij met God. Dan geef je toch gewoon... Hij niet, hoor. Hij streed tegen een engel en overwon. Hij weende en smeekte hem om genade. Ja, toen die engel hem uiteindelijk bij zijn heupgewricht had geraakt enzovoort. De bettel vond hij hem en daar sprak hij met ons, namelijk de Heere, de God, de Heerschare, wiens naam Heer is. Jongen, jongen, jongen. Nou, Jacob. Jacob is echt een hielenlichter. Iemand die alles aangrijpt in zijn leven ten eigen voordelen. Die overal een slaagje uit probeert te slaan. Ten eigen winst. Die niet te vertrouwen is. Die echt de boel bedriegt. Hè? En zo heeft hij ook geprobeerd de zegen te roven. Hè, die eigenlijk aan Esau toekwam, enzovoort. Gaan we door. Ja, dat karakter, hè, dat was toch niet toen hij geboren werd en toen hij opgroeide, dat je zou zeggen, nou, dat is echt een vorst van God. Dat is een Israël. Nee, dat moest in zijn leven veel voor gebeuren, voordat hij een echte vorst werd van God. Want in dat woord Israël, daar zit ook Iemand, een vorst. Iemand die leiding geeft. Iemand die de strijd aangaat, de strijd, de zere strijd, die een overwinnaar is. Dat zit aan dat woord Israël vast, de overwinnaars. Meer dan overwinnaars, dat zijn Israëlieten. Maar je ziet, hij kreeg wel een nieuw karakter. Een nieuw karakter. En vanaf het moment dat hij Israël werd, kon je het aan hem zien. Want hij liep, heel zijn leven verder, liep hij niet normaal. Hij liep mank, hij liep kreupel. Hij was geraakt aan zijn heupgewricht. Ik ellendig mens. Hij was erachter gekomen dat hij op zijn oude mens niet kan vertrouwen. Zo moeten wij ook in ons leven, op een punt in ons leven aankomen, dat we ons gewonnen geven. En vaak hebben we dat moment in ons leven wel gekend. Dat we ons overgegeven uiteindelijk hebben aan de Heer. En vaak moet de Heer dan wel het nodige met ons doen. Hij moest Jacob slaan aan het heupgewricht. Daar moeten wij ook een en ander overkomen voordat we pas tot de orde worden geroepen. En voor we doorkrijgen waar het werkelijk in ons leven om gaat. Ja, dan behoor je tot die speciale categorie. Zij zijn Israëlieten. Zij zijn geen Jacobieten. Daar heb je niks aan. En die krijgen die voorrechten en die zegening al. En die positie die Israël had ook niet. Nee, zij zijn Israëlieten. Dat is zo bijzonder. En zo waren deze Israëlieten dus Gods overwinnaars. En zullen ze ook dat uiteindelijk in de toekomst, in de profetie, ook zo blijken te zijn. Dat zij echt zullen overwinnen in die eindtijd. Dat ze meer dan overwinnaars blijken te zijn. Wat we ook al eigenlijk gezien hebben, hè? Een beetje ook in Romeinen 8. Toen we die dispensationele bril bij het lezen van heel dat hoofdstuk een keer hebben opgezet. Als je teruggaat naar Romeinen hoofdstuk 9, dan lees je verder, niet alleen zij zijn Israëlieten, maar daarmee achter, hunner is de aanneming tot zonen. Daar staat er, de adoptie tot het zoonschap. En wat staat daar in directe relatie mee? We hebben al gezien een paar, dat is de belofte, wat je vindt aan het eind van vers 4. Ja, die adoptie tot het zoonschap, daar zit natuurlijk aan vast het wettig regelen van de erfenis. Je wordt een geadopteerde zoon tot de vader. En je krijgt rechten om te erven. En het erfdeel voor de Israëlieten, maar moest je nou echt de Israëlieten zijn, ja, dat betekent dan een land, het land Kanaan, waar je alleen door geloof kon binnengaan, dan bleek je ook een Israëliet te zijn. Dan moest je dat land ook overwinnen. En dan moest je ook gaan zitten. Hè? En daar had je ook kennis aan Jeruzalem. En mocht je ook aanzitten, hè, aan die tafelen des Heren in Jeruzalem. En zo zal het in de toekomst allemaal zijn. Israël, de Israëlieten, in die zin zijn dus een geadopteerde natie. Dat zij een zoon zijn in Gods oog, dat lees je ook in Exodus hoofdstuk 4. Exodus 4. Daar staat in vers 22. Exodus 4, vers 22. Vers 22, hoofdstuk 4. Dan zult gij tot Farao zeggen, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij dienen. Zoudt gij echter weigeren te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Israël is hier dus duidelijk, dat moest Mozes aan de Farao verkondigen, Israël is mijn eerstgeboren zoon. En dat is bijzonder dat dus in een wereld waar de farao als type van Satan heerst en de heerser van deze wereld is, dat daar dus een eerstgeboren zoon is. En in heel de Bijbel lees je dus totaal over drie adopties, drie geadopteerde zonen. En de eerste keer dat je leest over dat er een eerstgeboren zoon is, dan lees je dat hier in Exodus hoofdstuk 4. En het wordt toegekend aan deze, aan dit volk, want in het land Goshen, hè, tot de kindschap helemaal gekomen is. Was het volk groot? Nee, ga je naar Deuteronomium hoofdstuk 7. Deuteronomium 7. Vers 6. Deuteronomium vers 6. Deuteronomium 7 vers 6. Want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veel eer zijt gij het kleinste van alle volken. Nee, ze zijn niet de grootste. Ze zijn de kleinste. Het kleinste van alle volken. En toen God ze riep, waren ze toen al een volwassen volk? Helemaal niet. En als je gaat weer naar Hosea, hoofdstuk 11. Hosea, hoofdstuk 11. Dan kan je lezen dat zij nog maar een kind waren. Hosea, hoofdstuk 11, vers 1. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus toen Jacob, hè, met zijn kinderen uiteindelijk in het land Goshen terechtkwamen, toen waren ze nog maar een kind, maar die staan gaan groeien. Dat was eigenlijk een soort kraamkamer. En later waar ze opgegroeid zijn. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad uit het land Goshen. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd het een zoon. Een eerstgeboren zoon. Dus uit alle natiën is dus een kindnatie door de Heere verwekt, die een wettige zoon van hem werd. En wat had God daarmee als doel? Dan ga je naar Deuteronomium 28, waar ook wordt gesproken over dit volk, wat God ermee op voor heeft. Deuteronomium 28, vers 13, waar staat: de Heere zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart. Gij zult enkel opgaan en niet neergaan wanneer gij luistert naar de geboden van de Heere God, die ik u heden opleg om die naastig te onderhouden. Dus de Heer heeft ze niet gesteld tot een staart, maar gesteld tot een hoofd van alle volken. En voor uzelf kunt u wel lezen hoe die relatie hier tussen God en die wettige eerstgeboren zoon voor consequenties had in heel hoofdstuk 28. Vanaf vers 1 tot en met vers 14 lees je dan wat er aan een erfenis voor hun allemaal aan vast zat. Wat voor zegen er allemaal aan vast zat. Dat is dus die adoptie tot zoonschap. Ze waren een zoon. En ze gingen erven. En uiteindelijk zijn ze ook naar hun erfdeel gebracht. Naar het land Kanaan. En naar hun hoofdstad Jeruzalem. En waar de Heere woonde te midden van hun volk. Hoe ging dat? Nou, als je weer naar Genesis 9 gaat, staat er bij de heerlijkheid, hè? Zij zijn Israëlieten, hunne is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid. Ja, die heerlijkheid, zoals ik al zei, is de Shegina. De wolkkolom. En vele malen in Israëls geschiedenis kom je die Shegina, die heerlijkheid, Gods tegenwoordigheid drukte dat uit, kom je dat tegen. Weet je wel, in de nacht was de Shegina, die heerlijkheid, was een vuurkolom. Hè? En overdag was het een wolkkolom. Maar ook zelfs overdag is het af en toe een vuurkolom. Want het is heerlijkheid, hoor. Kijk nog maar eens naar Exodus hoofdstuk 16. Exodus hoofdstuk 16. Vers 10. Exodus 16 vers 10. Terwijl nu Aaron sprak tot de gehele vergadering Israëlieten, richtte zij hun blik naar de woestijn. En zie, de heerlijkheid des Heren verscheen in een wolk. De heerlijkheid des Heren verscheen in een wolk. Nou, dan kan je zien ook wat dus Paulus bedoelde toen hij die voorrechten van Israël in Genesis 9 vers 4 en 5 opsomde, wat hij met heerlijkheid bedoelde. Die heerlijkheid des Heren bedoelde hij ermee. Die verscheen in een wolk, in een wolkkolom. En we weten wel, die wolkkolom, die ging voor het volk Israël uit. Hè? En die wolkkolom die hief zich dan op en verplaatste zich dan, zoveel dagreizen. Hè? En dan stond hij weer stil en dan sloegen ze weer hun kamp op. En we weten wel dat als ze dan hun kamp hadden opgesteld, dat dan de wolkkolom ook rustte boven de tabernakel, waar dan weer de eredienst plaatsvond, dat de priesters kwamen. En je ziet ook in het paar, wat hier in Romeinen 9 vers 4 en 5 wordt getoond, dat die heerlijkheid en het woord eredienst, die vormen met elkaar een paar. Want wilde je de heerlijkheid des Heren aanschouwen, die wolkkolom, ja, dan moest je de eredienst naar de eredienst gaan in de tabernakel. En dan kon je ook die Shechina, de heerlijkheid des Heren, de tegenwoordigheid des Heren, daar zien. Hij woonde te midden van zijn volk. Natuurlijk, die heerlijkheid des Heren, dat is natuurlijk het licht. Het licht wat de Heren zelf is. Hè. In, dat moet je niet vergeten, als je gaat naar 1 Johannes 1, vers 5. 1 Johannes 1, vers 5. Dan staat daar ook, en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigd is. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. God is licht. Het is niet alleen die wolkkolom als ware het teken dat de Heer aanwezig is. Dat hij tegenwoordig is, in het midden is. Nee, het is ook de aanwezigheid van God zelf, want God is licht. De heerlijkheid des Heren was dus een lichtglans die scheen. En zo lees je dat ook in Psalm 80. Psalm hoofdstuk 80. Dat is toch wel een beetje bijzonder, hoofdstuk 80. Psalm 80, vers 2. Waar staat, herder Israëls, neem ter oren, gij die Jozef leidt als schapen, gij die op de Gerub stroomt, verschijn in lichtglans. En dat is de heerlijkheid des Heren. Een lichtglans, verschijn in lichtglans. En weet ook wat hier staat, gij die op de Gerub stroomt, ja, de ark der getuigenis, hè, vermeld ook onder andere Exodus 25 vers 22, gaan we allemaal niet opzoeken. Maar in Exodus 25 vers 22 kan je ook vinden dat Gods troon was de ark der getuigenis, de ark des verbonds. En dat hij troonde op het verzoendeksel, waar die twee gerubs, waar hier sprake van is, gij die op de gerubs troont, verschijn in lichtglans. En ook in hoofdstuk 80, Psalm 80 vers 4 staat, o God, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden. Het is het licht van zijn aanschijn. Ja, dat is het ook. En we weten ook wel dat die heerlijkheid des Heren, hè, die lichtglans, zijn aanschijn, ja, als Mozes dan zich in de tabernakel zich tot de Heren wendde, en daar recht met de Heren sprak, dat die lichtglans, dat die heerlijkheid des Heren hem zo bestraalde, ja, dat Mozes later die heerlijkheid gewoon weer spiegelde. Lees dat maar in 2 Korinthe 3. Je kan het ook lezen in het Oude Testament, maar ook wel eens leuk om dat te lezen in 2 Korinthe 3. En heel toevallig, als u wel eens morgens luistert via internet. Dan hebben we heel toevallig het over 2 Korinthe 3 kort geleden gehad. 2 Korinthe 3, vers 7. Indien u de bediening des doods met letters op stenen gegrift gepaard ging met zulk een heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid, hè? Van Romeinen 9, vers 4. Gepaard ging met zulk een heerlijkheid dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest. Ja, maar hij had met de Heere gesproken en die heerlijkheid des Heeren weerspiegelde hij. Hè. Dat blonk gewoon van zijn aangezicht. Ze vroeg ook later of hij dat maar wilde bedekken met een sluier enzovoort. Hè. Dat weten we wel. Maar hij deed het ook daadwerkelijk voor zijn aangezicht. Maar we weten ook dat diezelfde heerlijkheid Gods natuurlijk moet schijnen. Niet alleen maar van je aangezicht omdat je met de Heere spreekt, maar dat het een deel moet zijn van het geloof. 2 Korinthe 4 vers 6. 2 Korinthe 4 vers 6. Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dan heb je die kennis der heerlijkheid. En had natuurlijk Israël kennis der heerlijkheid Gods, ja. Er is geen volk te vinden op aarde die kennis had aan de heerlijkheid Gods. Dat is maar één volk, Israël. Zij zijn Israëlieten. En het moet natuurlijk niet alleen zijn dat je dat zag in de wolkolom. Nee, de Heere opende zich voor zijn volk, wilde gemeenschap hebben met zijn volk, daarom woonde hij te midden van zijn volk. En het moest zo zijn dat ook dat licht ging schijnen in hun harten, om hen te verlichten met de kennis der heerlijkheid God in het aangezicht van Christus. En ze zouden pas werkelijk Israël zijn, het ware Israël vormen, als ze in de dagen van de apostel Paulus, die de bediening had van het nieuwe verbond, wat hij hier zo naar voren brengt in 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 4, als zij gehoor hadden gegeven aan de oproep van het evangelie, hè, wat hij aan hen deed, en ze de Heer Jezus Christus als Messias hadden aanvaard en het nieuwe verbond, dan zouden ze werkelijk worden verlicht met de kennis en heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Ja, dan zouden zij de heerlijkheid van Christus leren kennen en die weerspiegelen. Want ja, wie is Christus volgens Romeinen 9? Die gaan natuurlijk al die voorrechten die hier al opgesomd worden verre te boven. Vers 5. En uit hem is wat het vlees betreft de Christus. Die is boven allen. En wat is hij dan? Hij is God. De Christus. Die is boven allen, staat er eigenlijk in het Grieks. God. Te prijzen. Tot in eeuwigheid. Amen. Wie is die? En dat is die heerlijkheid die de ware Israëlieten, die het ware Israël leert kennen. En ook leerde kennen in de handelingen. Het volgende paar is dat er natuurlijk staat in Romeinen 9 vers 4 en 5. Het volgende paar is de verbonden. En waar houdt het verband dan mee? Wat vormt het paar? De verbonden en de wetgeving staat ook gelijk achter. Ja, we weten het ook dat een verbond, dat is natuurlijk een bindend contract tussen twee partijen. Twee partijen hebben een contract met elkaar. En ja, ze hebben allereerst, dan staat het meervoud, de verbonden. Er staat niet het verbond, waarom staat het meervoud? Nou, ze hebben allereerst, zie je in de Bijbel dat er is het Abrahamitisch verbond. Hè? Hun er is ook de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. En je ziet ook dat het Abrahamitisch verbond allereerst met Abraham wordt gesloten. En dat het verbond ook in Genesis wordt herhaald. Niet alleen herhaald wordt met Isaac, maar later ook nog herhaald wordt met Jacob. Dat het verbond van Abraham ook geldt voor Isaac, ook geldt voor Jacob. En dat het uiteindelijk als zij als kind volwassen geworden zijn in het land Gozen, En als de eerstgeboren zoon door Mozes mogen worden gehaald uit de kraamkamer, uit de puberteitsperiode, en dat ze mogen gaan naar een erfdeeld land Kanaan, dat ze in de woestijn dan het Sinaïtisch verbond sluiten, hè, bij de Sinaï. Ook wel genoemd het oude verbond, het verbond der wet. Het zijn de verbonden, en het blijft natuurlijk ook niet beperkt tot het Abrahamitisch verbond, of het Sinaïtisch verbond, of het oude verbond, hoe je het noemen wil. Bij die verbonden horen ook natuurlijk het nieuwe verbond, hè, waarvan Paulus zegt dat hij daar een dienaar van geworden is, vooruit 2 Korinthe 3, waar hij dat ook nog eens een keer zegt, 2 Korinthe 3, vers 6, 2 Korinthe 3, vers 6, onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Hij is een dienaar van het nieuwe verbond. En wat zit daar voor Israël aan vast? Het hele evangelie van de rechtvaardige zal uit geloof leven. Gods gerechtigheid zit daar aan vast aan het nieuwe verbond. Misschien wel eens opgevallen, staat hij direct achter hier in 2 Korinthe 3, vers 9. Want indien de bediening die veroordeeld brengt, dat weet je wel, dat is het oude verbond, het Sinaïtisch verbond. Want indien de bediening die veroordeling brengt heerlijkheid was, nou dat was al heerlijk, ze maakten daar kennis met de heerlijkheid Gods, de Shechina, de wolkenlom. Want indien de bediening die veroordeling brengt, het oude verbond, heerlijkheid was, veel meer is de bediening die wat brengt overvloedig in heerlijkheid. Wat brengt die bediening? Rechtvaardigheid. En dat is de bediening van het nieuwe verbond. Wat brengt die? Rechtvaardigheid. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is heel de prediking van Paulus. Dat is Romeinen. Dat is Galaten. Dat is Hebreeën. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is het thema van Paulus in de Handelingen. Dat is een evangelie. Hij is een dienaar. Van wat? Van het nieuwe verbond. Om ze te leiden. Wie? Israël. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van de heerlijkheid van het oude verbond tot de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Vers 9 nogmaals. Want indien de bediening, het oude verbond, hè, die veroordeling brengt, heerlijkheid was. We hebben die heerlijkheid van het oude verbond. Veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt overvloedig in heerlijkheid. Nou, dan gaat hij over de heerlijkheid nog eens even verder. Maar daar hebben we zondagsmorgens uitgebreid bij stilgestaan. Dan heb je nog de wetgeving. Daar is ook hier dan sprake van in Romeinen 9. Hè? Het is niet alleen de verbonden, er staat in relatie ook met de wetgeving. De wetgeving hoort daarbij. Ja, dat is een geweldig privilege. Als je, dat er niet alleen bij de Sinaï een verbond wordt gegeven, maar dat er ook een man is door de Heer geroepen, Mozes, en dat hij de wet geeft. En dat hij 5 boeken schrijft. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, en dat hij dat zomaar aan je geeft. En dat hij eigenlijk Gods code aan je geeft. Dan ben je toch een bevoorrecht volk. Dat je precies van de Heere God krijgt. Helemaal uitgelegd. Hoe je dient te leven met elkaar. Dat je dat zelf niet hoeft te bedenken in een Tweede Kamer of zo. En dat je dat om een paar jaar maar weer moet bijstellen. Omdat er een paar mensen anders over denken. Nee, zo hoeft het gelukkig niet. Je bent een bevoordeeld volk, want je hebt de code Gods. Het heeft geen enkel ander volk. Maar je hebt ook een, als je die morele code krijgt, om het zo maar te zeggen. Die morele wetgeving ook helemaal krijgt. In al zijn gradaties. Hè, dan heb je ook de verantwoordelijkheid daar gehoorzaam te zijn. En daar ook door te houden aan die wetgeving, ze ook in gemeenschap te staan met de Heer. Je bent een Israëliet. Zij zijn Israëlieten. Wil je zeggen, ik stam af van, nee, nee, je bent Israëlieten, je bent geen Jacob meer. Je bent een vorst Gods. Je bent gekomen tot die heerlijkheid Gods. Niet alleen de heerlijkheid van het oude verbond, maar nu om de heerlijkheid van het nieuwe verbond.
En dan schouw je, dan wordt je hart verlicht. Licht schijnen in de duisternis, zoals dat ook gebeurde ooit in Genesis 1. Licht schijnen in de duisternis. En opeens met verlichte ogen des harten, om eens even met Efeze te praten, mag je dan als afstammeling van Abraham, Isaac en Jacob een Israëliet zijn. Een vorst God zijn. Meer dan overwinnaars in de eindtijd. Het ware Israël vormen met elkaar. Omdat je verlicht bent tot de kennis der heerlijkheid Gods. En waar je ziet vinden in het aangezicht van Christus. Dat je steeds in gemeenschap staat. In het aangezicht met Christus. En dat je de heerlijkheid Gods weerspiegelt. Net zoals Mozes dat weerspiegelde bij het oude verbond. Daar gaat het om. Dat is het ware Israël. En dat wil Mozes aantonen hier zo sterk in Romeinen hoofdstuk 9. Zij zijn duizelingwekkend op een positie gezet. Die duizelingwekkend hoog is, ja. Want ze zijn niet alleen Israëlieten, wat een bijzondere naam is. Ze hebben alleen niet de aanneming tot het zoonschap. Ze zijn niet alleen geadopteerde zonen, de eerstgeborenen. Waar aan vast zit de eerstgeborene erft. Die beloften. Ze hebben alleen niet alleen kennis aan de heerlijkheid Gods. De Shechina en de persoonlijke omgang met hem. Ze hebben ook niet alleen die verbonden. Maar steeds verder voor. Steeds naar een hoogtepunt gaat. Onder het nieuwe verbond. Ze hebben niet alleen de wetgeving en de eredienst. Waar ze in gemeenschap met de Here mogen noemen. Maar wat helemaal. Vers 5. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Kunnen wij niet zeggen. Kunnen toch als Nederlanders niet zeggen. Dat uit ons de Christus geboren is. De Zoon Gods geboren is. Nee, maar zij wel. De Christus is toch wel wat alles nog te boven gaat. Dat de Christus uit hen, naar het vlees betreft, geboren is. En dat is notabene God. Dat staat er ook zo, hè. De Christus, die is boven alles. Nee, die is boven allen, staat er pantom. Die is boven allen die met elkaar Israël vormen, daarboven, daar vinden we Christus. En die Christus is God. God die te prijzen zal zijn, niet zoals hier staat, tot in eeuwigheid. Dat is onzin. Nee, dat staat in de grondtekst, gedurende de eeuwen. Zo wordt het ook in Efeze vertaald. De eeuwen, gedurende de eeuwen, of in de eeuwen. En straks zal ook in de toekomende eeuwen, in de toekomende aionen, wat staat eigenlijk, hè? In de toekomende eeuwen, Christus als God geprezen worden. Als degene die onder het volk Israël gekomen is. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat is prachtig, dat de Zoon Gods uit hen midden is voortgekomen. En dan mag er zijn, amen, amen. Een krachtige benadrukking van een feit, kan je niet zeggen. Amen. Doen we ook, als iemand hier bidt enzovoort. En ja, dan zeggen we ook allemaal amen. Onderstrepen we dat. En vaak weten we niet dat amen is in de Bijbel ook vaak vertaald niet met het woord amen, maar ook met het woord voorwaar. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Eigenlijk staat er amen, amen. Ik zeg u. Het is een onderstreping, let op. Voorwaar, voorwaar. Het is absoluut waar. Waar gaat het om? En dat staat hier, amen, zo eindigt het. Een hele opsomming van al die privileges en voorrechten dus van Israël. En ik kan me voorstellen, dat als je zelf Israëliet bent, en je heet Paulus, en je kijkt erop, en je weet wie je bent, en wat God in zijn plan, zijn hele Oude Testament, met dat volk voor heeft, wat hun beloften zijn, wat hun privileges en voorrechten zijn, en je wordt geroepen om door middel van de heidenen, als waren het de enten, op dat geloof van Abraham, die al in zijn onbesneden staat had, dan hoop je toch maar dat dit volk wakker zal worden en ook daadwerkelijk geen Jacobs blijven, maar Israëlieten worden. En dat ze dat erfdeel wat voor hen is bereid, dat ze dat zullen binnengaan, dat ze beantwoorden zullen aan hun roeping, dat ze een koninkrijk zullen zijn van priesters. Onder alle volkeren van deze aarde. Dan wil je zo graag dat heel Gods plan in werking gaat treden. Dit volk wat helemaal is voorspeld in al die profetieën. Ten aanzien van je volk. En ik kan me ook voorstellen dat je dan treurnis hebt. Dat je verdriet hebt. Is dat niet gebeurd? Het is wel een waarschuwing, hè. Ja, een waarschuwing voor ons. Oh ja, ja. Dat is een waarschuwing. Want ik kan me zo voorstellen dat als je Israëliet was, dan ging je dit allemaal opzommen, hè? Vers 4 en 5, dit en dat, de zus en zo, is allemaal van mij. Moet je oppassen, wat doen wij? Als je niet oppassen in de praktijk. Ja, wij kunnen in de praktijk ook wel gaan opzommen als je kennis hebt gekregen aan de adoptie waar wij deel van uitmaken. Ja, dan kan je ook je voorrechten en je beloften en je zegeningen, alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, in de bovenhemelse in Christus. Je kan ze allemaal gaan opzommen en je roeping die bovenhemels is. Ja, je kan ook een lijstje maken. Een heel mooi lijstje. Maar ja, als je dan in de praktijk daar niet naar wandelt, komt daar dan uiteindelijk wat van terecht? Is kennis hebben van deze dingen dan genoeg?
Nee.
Nee. Daarom gaat Paulus verder, omdat hij zo in de knoop zit daarmee, zegt hij in vers 6, want hij ziet gewoon dat dit is, dat zij zeggen van, wij zijn Israëlieten. Waar komt daar wat van terecht? Nee, daar komt niks van terecht. Daarom zegt hij in vers 6, maar het is niet mogelijk dat het woord God zou vervallen zijn. Want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. En ze zijn ook niet alle kinderen omdat ze nageslacht van Abraham zijn hoor. Zo is het niet. Hij zegt met ons ook niet. Daarom is er wel een waarschuwing voor ons in. Dat we daaruit ook moeten leven in de praktijk en dat het een deel van onszelf wordt. En dat we de gemeenschap met de Heer zoeken. Dat we ook niet alleen kennis krijgen de heerlijkheid Gods. Maar dat we dat krijgen, die kennis de heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Christus. En dat we zijn aangezicht steeds zoeken. En dat er een gemeenschap is met de Heer Jezus Christus. En daardoor een geestelijke gemeenschap met elkaar. Oh, ik ken helaas, dat moet ik wel zeggen. Ik ken helaas ook mensen die ik vroeger heb leren kennen. Maar nu zie ik ze nooit meer. Ja, die ken ik. Die hebben van al deze dingen gehoord en ze waren er eerst helemaal begeisterd van. Vonden geweldig, geweldig, geweldig. En nu, ja, ze zijn weer, als je die oppast, gewoon weer teruggekeerd tot de orde van de dag. En ze leven er niet meer uit. Het is voor een leerstuk gebleven, hè. En misschien nog zelfs als je er met ze over praat, dan weten ze het nog. En dan gaan ze nog zeggen, ja, maar dat ben ik allemaal. Ja, maar leef je eruit in de praktijk? Daar gaat het om. Want niet allen die van Israël afstammen zijn Israël. Je kan niet zeggen, ik ben een Israëliet. Abraham, hè, heb ik als vader. Dan komt er iemand voorbij en die zegt, en dat was de Jezus Christus, die zegt, ja, maar jullie vader is niet Abraham, jullie vader is de duivel. En dan schrikken ze allemaal. Maar hij spreekt wel de waarheid. Hij zegt, als werkelijk Abraham je vader zou zijn, dan zou je vervolgd zijn in het voetspoor van vader Abraham. Is een geloof. Maar vind het geloof in je niet. Je verwerpt mij, zegt hij. Je volgt mij niet. Dat kan hij alleen zeggen hoor. Ga ik nooit zeggen over een ander. Natuurlijk niet. Dat kunnen we niet zeggen over een ander. Dat ligt bij de Heer. Maar het is wel een waarschuwing voor onszelf. Voor ons heel persoonlijk. Dat bij ons ook die verantwoordelijkheid ligt van. En hoe handelen wij? Nou, Paulus had er hartzeer van. Ik heb ook wel eens hartzeer ervan. Dat ik mensen uit het verleden ken. Dat ik denk, wat is er nou van terechtgekomen? En ik krijg je ook best verdriet van hoor. Zo is het niet. Die nou je beperkt tot Paulus, in die dagen het ook. Het treft soms ons ook. En de Heer die kijkt er ook naar of het ons treft. Ja, het treft ons best wel. En of we de knieën daarvoor buigen en voor hun voorbeden doen, dat ze toch weer hun roeping gaan bestaan. En waardig gaan wandelen, de roeping waarmee ook zij geroepen zijn. En dat ze de hoop niet opgeven. En dat ze niet zich laten bekijsteren weer de andere dingen. Want geloofsleven is niet een geloofsleven wat je tegenwoordig wel ziet. Dat mensen altijd maar nieuwe dingen willen horen. En het een is hebben ze alweer gehoord of ze hollen weer achter het volgende aan. Ja, het moet maar nieuw zijn. Ja, de Heer heeft wel veel om te geven. Maar de Heer heeft iets specifieks om te geven. En hij trekt ons dan in zijn persoonlijke relatie en gemeenschap. En ook met elkaar. En dan mogen we de Heer zo leren kennen. En daar gaat het om in de praktijk van ons leven. En niet alleen maar dat het alleen maar een theoretisch verhaaltje is. Of nee, dat zo is niet. En je ziet uiteindelijk waar het bij Israël op uitdraaide hier in de tijd van de handelingen. Toen Romeinen 9 werd geschreven. Want
Er was wel, we hebben gelezen, daar een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Maar het bleef niet gedeeltelijk. Het verspreidde zich en ze verharden zich compleet. En wat doet de Heere dan? Dat zijn hele bekende versen, maar lees het maar. In Handeling 28. In Handeling 28. Vers 27 maar. Vers 27. Want het hart van het volk is vet geworden. En hun oren zijn hardhorend geworden. Dat is die verharding. Het hart wordt vet. Het hart wordt vol. Van dingen van deze wereld. En die Jezus die voorspelde het ook al. In zijn gelijkenissen. En ze hadden allemaal aardse zorgen. En de zorg om rijkdom. En carrière. En het hier en het nu. Joh, daar zaten ze zo vol van. Toen ze genodigd werden voor de bruiloftsmaaltijd, zeiden ze nu even niet. Ik heb het een beetje te druk. Met aardse dingen. Met aardse schatten verzamelen. En daar gingen ze op mank. Maar ook in onze dagen kunnen we de geestelijke mank opgaan. Dat het alleen in ons leven daar maar om gaat. Dat uiteindelijk maar bijzaken zijn. En niet de hoofdzaak. Maar voor Israël werd het de hoofdzaak. Het hart van het volk is vet geworden. En hun oren zijn hardhorend geworden. Dat zie je die vereelting. Ze werden zo doof als een kwartel. En hun ogen hebben ze toegesloten. Ze werden zo blind als een paard. He? Hun ogen hebben ze toegesloten. Ze zagen niks meer. Ze waren er gewoon blind voor. Omdat zij niet zien met hun ogen. En met hun oren niet horen. En hun hart niet verstaan. En zij zich bekeren. En ik hem zou genezen. Het zij u dan bekennen. Dat Heil Gods aan de heidenen gezonden is. Die zullen dan ook horen. Dat geschiedde. Je ziet als Paulus dus Romeinen schrijft, dan raakt de tijd op. Hè? En heel spoedig is die verharding van Israël uiteindelijk compleet in Handelingen 28, vers 27 en 28. Ja, dan kan ik wel doorgaan met vers 6, maar we hebben het in maars tijd, hè. Dan doen we vers 6 de volgende keer. Dus, en ik wil u één ding vragen. Omdat dit toch niet eenvoudige dingen zijn. Wat kan je dan het beste doen? Nou, hetzelfde doen als ik ook doe. Dat is gewoon lezen. En van tevoren, en ik zeg niet dat het een verplichting is. Helemaal niet. Maar het scheelt een heel stuk. Als je van tevoren weet wat je met elkaar gaat overdenken. Dat je dat thuis is een paar keer gewoon eens leest en probeert te volgen. Dan gaat het er wat makkelijker, is het dan voor ons om dat te begrijpen. Hè? Dus lees het van tevoren nog eens rustig door vanaf vers 6. En ik weet hoe ver we gaan komen de volgende keer, want het is niet zo makkelijk allemaal. En ik heb er nog wel veel over te zeggen, want ik moet ook een aantal dingen pareren. Ik wil u wel nog één ding zeggen. Dat hoeft niet allemaal opgenomen te worden, als hulp om dit te lezen. U moet het lezen met een soort, zal ik zeggen, met een pet op dat u Israël bent. Dat u een Israëliet bent. U moet het lezen zoals Paulus het bedoelde. Want Paulus is in gesprek met een Jood. Hij is in gesprek met een Israëliet. En hij denkt steeds, als ik nu dit heb gezegd, dan zegt de Jood, ja ho ho. En die komt weer met een tegenwerping. En dan vertelt hij dus ons de tegenwerping. En dan legt hij, dan pareert hij weer die tegenwerping. Maar als hij die tegenwerping heeft gedaan, dan gaat hij ook zeggen, ja, maar oh, zo is dat. Snap je? Het is steeds een soort vraag- en antwoordspel. En wat doet Paulus? Hij grijpt steeds naar het Oude Testament en neemt steeds voorbeelden uit de praktijk om zijn stellingen die hij poneert, om die te onderbouwen. Veel plezier.